gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als Jezus bij het graf van Lazarus aankomt, dan begint hij te huilen. De mensen die erbij zijn, die zien de tranen over zijn wangen stromen. Wat heeft hij veel van hem gehouden, is hun conclusie. Een hele menselijke en begrijpelijke conclusie. Want als je wel eens aan het graf hebt gestaan van iemand van wie je veel hield, dan weet je dat juist dat het moment is waarop de tranen komen. Daar is het afscheid definitief. Een lichaam dat toevertrouwd wordt aan de aarde. De dood heeft zijn werk gedaan. En dat is maar al te duidelijk als de kist naar beneden zakt. De dood van Lazarus is het einde van een ziekteproces. Het is razendsnel gegaan. Kort nadat zijn zussen iemand naar Jezus hebben toegestuurd, is Lazarus al overleden. En de boodschapper die bij Jezus komt en hem zegt: Heer, uw vriend is ziek, heeft niet gelijk. Want op het moment dat hij het tegen Jezus zegt, is Lazarus al dood. En dat kennen wij ook. Dat het soms razendsnel kan gaan. Gelukkig niet altijd, maar soms wel. Een ernstig ongeval met fatale gevolgen. Agressieve tumoren die niet bestreden kunnen worden. Een hersenbloeding waar iemand niet meer van herstelt. Geen tijd om afscheid van elkaar te nemen. Geen tijd om stil te staan bij wat er gebeurt. Het leven is opeens voorbij. Verbijsterend. Is dat de reden dat Jezus huilt aan het graf van Lazarus? Het verdriet om de verbijsterend snelle dood van een vriend? Een vriend met wie Jezus zo vaak gegeten en gedronken heeft. Met wie hij lange gesprekken heeft gevoerd aan tafel. Een vriend bij wie hij thuis was. Bij deze vraag staan we stil in de preek. Waarom huilt Jezus aan het graf van zijn vriend Lazarus? Toen Johannes zijn evangelie schreef, heeft hij erover nagedacht wat hij over Jezus wilde vertellen. Hij vertelt niet alles wat hij weet. Maar met wat hij wel vertelt, heeft hij een bedoeling. Hij wil dat de mensen die zijn verhaal horen, geloven dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En hij wil dat ze door hun geloof in Jezus zullen leven. Leven door te geloven in Jezus, de Messias, de Zoon van God. En in zijn evangelie vertelt Johannes dan over 7 wondertekenen die Jezus gedaan heeft. En de opwekking van Lazarus is het laatste van die 7. En ook het meest bijzondere. Dit is nog nooit eerder gebeurd. In een ver verleden heeft de profeet Elia een overleden zoon van een weduwe opgewekt. Ook na een snelle en een dodelijke ziekte. En niet lang daarna deed zijn opvolger Elisa hetzelfde. Toen ging het om een kind dat overleden was aan de gevolgen van een zonnesteek. Maar beide jongens lagen nog niet in een graf. En ook het dochtertje van Jairus lag nog op bed toen Jezus bij haar thuis kwam. Nu ligt het lichaam van Lazarus al 4 dagen in het graf. Het afbraakproces van het lichaam is al begonnen. Er is geen weg terug. En dat probeert Martha Jezus op het allerlaatst ook duidelijk te maken. Als hij wil dat de steen weggehaald wordt. Maar Jezus laat zich niet tegenhouden. Als de steen weg is, dan spreekt hij de gewone, maar volkomen bizarre woorden: Lazarus, kom naar buiten. En wat er dan gebeurt is even bizar. Het kan niet. De dode kwam naar buiten, staat er. Een dode kan niet naar buiten komen. Maar het gebeurt wel. En de mensen die Lazarus naar buiten zien komen, die zeggen dan ook niets meer. En die doen niets meer. Ze zijn helemaal stilgevallen. Jezus moet ze aansporen om Lazarus te helpen. Want met omwonden handen kan je de windsels rondom je voeten zelf niet losmaken. Daar heb je anderen voor nodig. En de laatste woorden die Jezus tegen de omstanders zegt is: Laat hem gaan. Lazarus moet terug naar het gewone leven. Naar zijn zussen. Naar huis. Hij moet verder leven. Weer eten en drinken. Weer werken. Weer een broer. Weer een vriend zijn. Als Lazarus nog in het graf ligt en Jezus vlakbij Bethanië is, dan komt Martha hem tegemoet. Ze heeft blijkbaar gehoord dat Jezus onderweg is. Zij is naar hem toegegaan, terwijl Maria is thuisgebleven. Dat valt op. Ze zijn niet samengekomen. Waarom eigenlijk niet? Misschien kan Maria het wel niet. Zij heeft ook gehoopt op de hulp van Jezus. Maar daar is het nu te laat voor. En nu zal Jezus wel naar haar toe komen. Martha kan het wel. Zij wil naar Jezus toe. En uit wat ze zegt, klinkt geloof door. Zelfs nu weet ik dat God u zal geven wat u van hem vraagt. Maar waar heeft ze aan gedacht toen ze dat zei? Dat weten we eigenlijk niet. In elk geval niet aan de mogelijkheid dat haar broer terug zal keren naar het leven. Want als ze thuis komt, na haar ontmoeting met Jezus, dan vertelt ze daar niets over aan haar zus Maria. De woorden van Jezus hebben haar blijkbaar geen hoop gegeven. En bij het graf probeert zij Jezus te weerhouden om de steen weg te laten halen. Ook Martha gaat ervan uit dat ze de dood van Lazarus zullen moeten aanvaarden. Het is niet anders. Het kan niet anders. En Jezus. Jezus wil naar Lazarus toe. Vanaf het moment dat hij gehoord heeft van zijn ziekte. En hij weet ook waarom. Maar er is niemand die dat begrijpt. Misschien zou je moeten zeggen, er is niemand die dat begrijpen kan. Zijn leerlingen niet. Die zijn bang. Maria niet. Die heeft geen hoop meer. De Joden die zijn gekomen om te rouwen niet. En zelfs Martha niet. Niemand verwacht nu nog dat Jezus iets aan de situatie kan veranderen. De dood is een absolute grens. Maar Jezus wil naar Lazarus. En Lazarus wordt door Jezus uit het graf geroepen. Een dode wordt een levende. En dat teken, dat laatste teken dat Johannes vertelt, dat verwijst mensen naar Jezus. Martha had het al van Jezus gehoord. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Wonderlijke woorden. Maar die naar buiten strompelende Lazarus is een levend teken dat Jezus inderdaad de macht heeft om mensen het leven te geven. En om het leven te behouden. Dit machtige teken van Jezus laat zien wie hij is. De enige zoon van de Vader. Jezus laat hier aan de wereld de grootheid van God zien. En mensen die in hem geloven mogen daarin delen. In een leven dat niet vernietigd kan worden. Jezus gaat dus doelbewust op weg naar Lazarus. Om een wonderteken te doen. Hij gaat ook vastberaden. Hij laat zich niet van zijn voornemen afbrengen. Hoewel zijn leerlingen en Martha daar wel hun best voor doen. Maar als hij aankomt bij het graf, dan zijn er toch die tranen. Jezus huilt. En dat past niet bij zijn doelbewustheid en vastberadenheid. Past ook niet bij zijn ergernis over het klagen van Maria en de Joden. En over die stekende opmerking, dat hij Lazarus toch ook wel had kunnen genezen. Niemand lijkt te begrijpen wie Jezus werkelijk is en wat hij komt doen. Maar dat roept bij Jezus eerder ergernis op dan verdriet. Heeft het verdriet dan te maken met het verlies van een vriend? Sommige Joden menen dat. Maar dat is niet de diepste reden. Jezus weet dat dit verlies maar tijdelijk is. En hij weet dat de Vader hem zal geven waar hij om vraagt. Het lijkt erop dat Jezus verdriet ergens anders mee te maken heeft. Met het besef van de macht van de dood. De dood die aan alle hoop een einde maakt. En het graf van Lazarus staat symbool voor het lot dat uiteindelijk alle mensen treft. Jezus doorleeft hier op dit moment de duisternis van een leven dat uitloopt op de dood. En dat maakt hem intens verdrietig. Want dat is de situatie van de mensen om hem heen. Dat is het lot van een gevallen en een verloren schepping. En niemand kan eraan ontsnappen. En dit verdriet van Jezus is anders dan de tranen om het verlies van een geliefde. Het is breder. Het is omvattender. Maar er is nog meer. Het graf van Lazarus confronteert Jezus ook direct met zijn eigen zending. Hij is gekomen om de wereld te redden van dit doodslot. En hier, op het hoogtepunt van zijn optreden, het grootste teken dat hij doet, hier begint zijn eigen lijdensweg. Waar Lazarus terugkomt van de dood naar het leven, daar gaat Jezus de weg op van het leven naar de dood. Hij weet dat hij gekomen is om te sterven. En hij wil het ook. Maar het is een weg van lijden. En daarom ook moeilijk. Als Jezus naar het graf van Lazarus kijkt, dan ziet hij het graf waarin hij zelf zal liggen. En zo gebeurt het ook. Vanaf dit moment wijzen alle gebeurtenissen in het evangelie naar het einde. Het Sanhedrin, de Joodse leiders, die horen van de opwekking van Lazarus. En op dat moment besluiten ze om Jezus te doden. De opwekking van Lazarus ten leven en het besluit om Jezus te doden horen bij elkaar. En Jezus beseft dat. Het einde van de lijdensweg van Lazarus is het begin van die van hem. Vlak voor het Pesachfeest, waarop Jezus zal sterven, is er een vergelijkbaar moment. Johannes vertelt daarover in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12. Jezus spreekt daar met zijn leerlingen over zijn sterven. En dan zegt hij, nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Je ziet een strijd. Een strijd waarbij de wil van Jezus overwint. En zo tekent Johannes Jezus doelbewust en vastberaden op weg naar het kruis van Golgotha. En de andere evangelisten, die vertellen dan over het gebed van Jezus wanneer hij in de tuin van Gethsemane is. Waar hij doodsbang wordt. En de doodsangst hem overvalt. Maar Johannes vertelt daar niets over. De hele gebeurtenis ontbreekt in zijn evangelie. En toch is hij er wel. De tranen aan het graf van Lazarus, die zijn als de zweetdruppels die als bloed op de grond van Gethsemane vallen. Ze zijn de uitdrukking van de angst en het verdriet van de mens Jezus op weg naar het kruis. Vorige week was ik in Nunspeet. En daar doofden we elke week een kaars. Als een teken van het steeds donkerder worden in de lijdenstijd van Jezus. En vandaag zal daar de laatste kaars gedoofd worden. Dan brandt er geen een meer. Het is helemaal donker geworden. En het evangelie van Johannes is donker of duisternis. Een beeld voor de wereld waarin geen plaats is voor Jezus. Een wereld zonder Jezus. Die duisternis beleefde Jezus bij het graf van Lazarus. In zo'n wereld loopt uiteindelijk alles dood. Maar juist daarom bleef Jezus in die wereld. Om in die volslagen duisternis een licht te zijn voor de mensen. Stilstaan bij de lijdensweg van Jezus heeft iets ernstigs. Dat hoort u vanmorgen wel. Maar we hoeven vandaag niet somber te eindigen. Dan zouden we eigenlijk zijn als Maria, die thuis blijft, omdat ze geen hoop meer heeft. Wij mogen als Martha naar Jezus toe gaan en met hem meegaan naar het graf. Want dat doen we eigenlijk in deze 40 dagen tijd. Met Jezus meegaan naar het graf en getuige zijn van zijn lijden en sterven. En bij het graf zullen we dan ook getuige zijn van het wonder waarnaar het teken van Lazarus verwijst. Een dode die een levende wordt. Een dode die de levende wordt. En dan mogen we ons daar de woorden van Jezus herinneren die hij tegen Martha sprak. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Leven dat niet vernietigd kan worden. Het evangelie van Johannes is beeldend. En je hebt ook je verbeelding nodig om het goed te kunnen begrijpen. Dat is al zo vanaf het begin. Het begint met die prachtige woorden over leven en licht. En daar kunnen we nu wat meer van begrijpen. Het woord is mens geworden, Jezus. In het woord was leven. Het leven van Jezus dat niet vernietigd kon worden door de dood. Het leven was het licht voor de mensen. Mensen kenden dat leven van Jezus niet. Want in hun leven liep uiteindelijk alles uit op de dood. En dan, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Dat hebben we gezien in het teken van Lazarus. Ook als er steeds meer kaarsen doven, dan blijft het licht van Jezus branden. En dat zullen we weer zien als we het paasfeest vieren. Ook dan is er een leeg graf als licht in de duisternis. Geloof in Jezus geeft je deel aan zijn leven. Ook jij ontvangt leven dat niet vernietigd kan worden. Het einde van de lijdensweg van Lazarus was het begin van de lijdensweg van Jezus. Maar het einde van de lijdensweg van Jezus is ook het einde van de lijdensweg van wie in hem geloven. Daar mag je naar uitzien. Daar mag je op hopen. Ook in donkere tijden als de kaarsen in je leven doven. Amen. Als antwoord hierop heb ik twee liederen uitgezocht. Die gaan we nou na elkaar zingen. Dat is het lied Meer dan rijkdom, meer dan macht. Opwekking 544. En daarna zingen we Jezus, wat een heerlijke naam. Opwekking 493. Ik neem aan dat ze geprojecteerd worden.